Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee E.J. van der Linden uit Rotterdam-Alexanderpolder en Gerard Putters is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 98. De verzen 1 en 2. Psalm 98, de verzen 1 en 2 zingen we na welkom en mededelingen. En na votum en groet zingen we van dezelfde psalm 98, nu de verzen 3 en 4. Psalm 98, de verzen 3 en 4 zingen we na votum en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagschool, dat is uit het liedboek, gezang 78. Vers 1. Gezang 78 uit het liedboek. Vers 1 zingen we na het gebed. Na de schriftlezing zingen we Psalm 146. Vers 3. In de nieuwe berijming. Psalm 146, vers 3. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging uit het liedboek Gezang 289. De verzen 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 289, de verzen 1, 2 en 3 zingen we na de verkondiging. Dan zingen we rond de geloofsbelijdenis, zingen we uit de avondzang, dat is enige gezangen 9. Voor de geloofsbelijdenis de verzen 1 en 4. En na de geloofsbelijdenis vers 7. De avondzang, enige gezangen nummer 9, de verzen 1 en 4 zingen we voor de geloofsbelijdenis en vers 7 zingen we na de geloofsbelijdenis. De schriftlezing is uit Romeinen, Romeinen hoofdstuk 12. De verzen 9 tot en met 21. Romeinen hoofdstuk 12, de verzen 9 tot en met 21. De schriftlezing van vanmiddag. De tekst voor de verkondiging is vers 19 uit het genoemde schriftgedeelte. Vers 19 uit het genoemde schriftgedeelte is de tekst voor de verkondiging. Romeinen 12, vers 19. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ook iedereen die nu of later via internet deze dienst meeluistert, hartelijk welkom. Dominee Van der Linde uit Rotterdam, Alexanderpolder, is onze voorganger vanmiddag. Er zijn geen verdere mededelingen, we zingen Psalm 98 vers 1 en 2 uit de oude berijming. Een gezegende dienst gewenst.
Wij zijn samen in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Lieve gemeente, genade, barmhartigheid en vrede voor u, van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor de troon van God zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene der doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen verder uit Psalm 98 en nu het derde en vierde couplet. Doe bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geef de Heere dank. Nu laten we dat doen met het derde en vierde couplet van Psalm 98 uit Berijmd. Zullen we samen bidden of de Heere God ons zal zegenen in deze dienst. Lieve God en trouwe Vader in ons Heer Jezus, dank u wel dat u ons samen doet zijn in de kerk, ook deze middag, en we met elkaar u mogen loven en prijzen. Dat Heer een huis van vreugde druisen voor Israëls grote opperheer. We willen samen u groot maken, omdat u de schepper bent van alles wat we zien, omdat u mij gemaakt hebt zoals ik ben, omdat u ons als gemeente bij elkaar brengt en een gemeenschap doet zijn van mensen die geloven in u. U geeft ons zoveel mogelijkheden om elkaar te ondersteunen, een leerschool te vormen van het geloof, van het leven. Dank u wel dat u ons zo laat zien waar het om gaat in het leven. Dan hebben we een werkweek voor ons met allerlei verantwoordelijkheden. Belangrijk om te doen. Maar het zal erom gaan dat de praktijk van elke dag is doorademd van de geest van u. Dat bij alles wat we doen het geloof van u ons richting geeft. Dat is als de naald van het kompas. Dat is niet vanzelfsprekend. We kunnen het idee hebben dat we in een soort tredmolen zitten. De sleur van elke dag slokt ons op. Of dat we opgejaagd worden. Er wordt toch heel veel van ons gevraagd op ons werk, in de familie, in de omgeving. We kunnen het idee hebben van, ach, wat doet het er allemaal toe? Wat maakt het uit wat ik doe, wat ik zeg, wat ik denk? We kunnen te neergeslagen zijn. in een situatie in ons leven ons bevinden waarin we het allemaal wat van een donkere kant zien. We kunnen hele verdrietige dingen meemaken in het leven. En het kan ons zo bevangen, ons gedachtenleven in beslag nemen. Dan zijn we hier in de kerk gekomen om u te ontmoeten. U de levende God. U de God die ons ook levend maakt. Door uw woord en door uw geest. We zijn u, Heer Jezus, ontstellend dankbaar dat u de verbinding hebt gelegd tussen hemel en aarde toen u hing aan het kruis. Dank u wel dat u dankzij dat werk de Heilige Geest hebt verworven die levend is en levend maakt. En willen u vragen, werkt u met die geest machtig in ons midden, zodat we ontvangen wat we nodig hebben, zodat we aangesproken worden, zodat we merken, God is er, ik ben niet alleen. Wilt u ons dan zo bemoedigen en vertroosten? Wilt u ons richting wijzen als we dat nodig hebben in het leven? Wilt u ons vullen met goede gedachten als we veel negatieve gedachten hebben? Wilt u onze wil ombuigen als we bevangen zijn door een stuk eigenzinnigheid of eigen wijsheid? En we weten eigenlijk wel van, dat is niet goed, maar hoe gaat dat nu anders worden in ons leven? Geeft u ons geestelijke wijsheid, opdat we zien waar gaat het om, welke prioriteit heb ik te stellen. Helpt u ons om in ons leven u te behagen, dat we die dingen doen die u fijn vindt, dat we zullen doen. Laat ons vrucht mogen dragen, de vrucht van de geest, die is liefde, blijdschap, vrede, geduld en zoveel andere hele mooie zaken. We zijn hier en we willen ontvangen van u. Vult u ons met uzelf. Zegent u wie een taak heeft in deze dienst. En dat hebben we uiteindelijk allemaal. Wilt u zijn met de kinderen als ze naar de zondagsschool gaan. Geeft u ook daar hen een hele goede tijd met elkaar. Wees u met uw kerk wereldwijd waar ze ook samenkomt. In het oosten waar de zondag al ten einde neigt. Of in het westen waar de kerk wakker wordt. Klaar om u te loven, te prijzen. Wilt u op het zendingsveld zijn. Op zoveel plaatsen waar het evangelie onder moeilijke omstandigheden met elkaar wordt gedeeld. Wij bidden u dit alles. En dat niet omdat wij het verdiend zouden hebben of waard zijn. Maar omdat de Heer Jezus het voor ons heeft verdiend. Omdat hij naar deze aarde kwam. We vragen het u uit genade. Amen. Wij zingen het lied van de zondagsschool, dat is gezang 78 vers 1. Laat me in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijn. Ja, klopt dat jongens? Dat is jullie lied voor vandaag? Oké, nou gaan we hem zingen. voor de Bijbel met elkaar te lezen uit Romeinen 12 en daarvan vers 9 tot en met 21. Hier uit Psalm 146, het derde lied. Psalm 146, vers 3, nieuw berijmd naar de schriftlezing Romeinen 12 vanaf vers 9. Ja, doet de installatie het wel? Ja. Hij doet het wel. Zo beter. Romeinen 12 vanaf vers 9. De liefde zij ongeveinsd, wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkaar genegen, in eerbetoon elkaar ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Bijdragend in de noden der heiligen, leg u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijden, weent met de wenenden, wees onderling eensgezind. Niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. De tekst voor de verkondiging is Romeinen 12 vers 19, waar staat: wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Na het amen van de preek zingen we gezang 289, vers 1, 2 en 3. Gezang 289, 1, 2 en 3, na het amen van de preek. Lieve gemeente, de tekst van deze middag gaat over boosheid. Boos zijn op iemand anders, boos zijn op jezelf, boos zijn op God. Het is niet zo dat je zegt, boosheid is altijd iets wat niet goed is. Ook van God staat geschreven dat God boos kan zijn. We komen daar straks nog op terug. Maar in allerlei lijsten van verkeerde eigenschappen komt de gewoonte, het karakter, de karaktereigenschap van boosheid stevast voor. Bijvoorbeeld Colossenzen 3 of Efesius 4 of Galaten 5. En in heel wat situaties in de Bijbel komt naar voren dat boosheid desastreus kan zijn. Kijk eens naar de geschiedenis van Kaïn en Abel. Dan merk je wat een boosheid voor verkeerde gevolgen heeft voor iemand als Kaïn. Of koning Saul, iemand die geregeld uitbarstingen van boosheid kende, waardoor hij heel moeilijk in de omgang was. Of koning Achab, die boos was om de weigering van Naboth hem de wijngaard te verkopen. En daardoor gedraagt hij zich kinderachtig en heeft geen verweer wanneer zijn vrouw Izebel Naboth ombrengt. Nou, zo zijn er heel wat meer voorbeelden in de Bijbel te noemen. Ik noem een hedendaags voorbeeld. In 2006 ging een 32-jarige chauffeur, Charles Roberts, uit Amerika de nachtdienst uit. En hij schreef zijn vrouw een briefje waarin hij het heeft over de veel te vroege dood van een dochter enkele jaren daarvoor. Hij schreef, ik zit vol met haat. Haat jegens mijzelf, haat jegens God en een onvoorstelbare leegte. Het lijkt wel of ik steeds als we iets leuks doen erbij stilsta dat Elise er niet meer bij is. En dan word ik meteen zo ontzettend kwaad. Hij zet zijn kinderen af bij de schoolbus. Daarna pakt hij een pistool, gaat naar het Amish stadje Paradise en schiet daar op de school 5 meisjes dood en verwondt er nog eens 5. En vervolgens richt hij het pistool op zichzelf. Dan zeg je, vreselijk. Boosheid kan dus dodelijk zijn. Ze kan in één moment het leven van heel velen, heel wat mensen stuk maken. En helaas is dit geen eenmalig incident. Nu zal onze eigen boosheid wat minder heftig zijn en niet van die vreselijke gevolgen kennen als zojuist genoemd. Toch is de waarschuwing in de Bijbel tegen boosheid op zijn plaats. En de Bijbel leert ons dan om in de plek van boosheid iets anders te zetten, namelijk vrede. Vrede van God in de plaats van onze onvrede, onze boosheid. En zo is het thema Romeinen 12 vers 19. Laat plaats voor de toorn. Nu in dat thema, in die weergave van dit stuk uit de Bijbel zit heel duidelijk de gedachte dat boosheid meestal misplaatst is. En waarom? Omdat God alleen het complete verhaal kent. Wij zien vaak maar zo'n klein stukje van de werkelijkheid. God ziet het totaal. En daarom is God gerechtigd om het uiteindelijke oordeel uit te spreken. En toch doen we dat heel gemakkelijk in een stuk boosheid. Daar zit vaak iets van een oordeel in. Boosheid komt veel voor in onze maatschappij en in ons eigen leven. Hoe komt dat? Ik denk dat dat zo is, omdat het heel effectief is. Mensen die boos worden, krijgen nogal eens hun zin. Toch? Zo is dat meestal. Want anderen laten zich intimideren en vinden het niet leuk als een ander boos is en geven dan maar, ja, toe. En nu kan boosheid best een hele nuttige reactie zijn, bij onrecht bijvoorbeeld, of bij oneerlijkheid, dan is het heel begrijpelijk en soms ook heel goed om boos te worden. Boosheid kan ook passie en creativiteit losmaken. Maarten Luther schijnt gezegd te hebben: als ik boos ben, kan ik heel goed schrijven, bidden en preken. Want dan wordt mijn begrip aangescherpt en alle wereldse kwellingen en verleidingen vallen weg. Nou ja, Luther kon ook heel scherp kritiek uitoefenen op zijn tegenstanders. Hij had soms ook hele scherpe standpunten waarvan je je nu afvraagt van, nou ja, heeft dat nu de kerk van zijn tijd echt verder geholpen? Een bijkomend punt van een uitbarsting van boosheid is dat het een merkwaardige opluchting geeft. Waardoor het gemakkelijk zo kan zijn dat je nog eens een dergelijk gedrag herhaalt bij een innerlijke spanning. En dan is het maar de vraag of je boos wordt op de juiste persoon, want hier gaat heel veel mis. Een tijdje geleden zag ik een cartoon van een werknemer die werd uitgevoeterd door de baas. En je ziet hem in elkaar schrompelen. Dan komt hij thuis en dan moppert hij op zijn vrouw en die zie je in elkaar schrompelen. En die moeder die gaat vervolgens naar een kind en die moppert op dat kind. En vervolgens zie je die in elkaar schrompelen. En dat kind, nou ja, die moppert dan maar op de kat en de kat die gaat er vandoor. Iemand zei, iedereen kan boos worden, maar om boos te zijn op de juiste persoon, in de juiste mate, op het juiste moment en met de juiste bedoeling, ja, dat valt niet mee. Het verhaal van Charles Robert laat zien dat boosheid veroorzaakt wordt door pijn, innerlijke pijn. En dat is nogal eens het geval. Het begint met een gevoel van bedrogen te zijn of misbruikt of afgewezen te zijn. Je wordt boos als een vriend of een vriendin je gedumpt heeft. Of wanneer je genegeerd wordt. Of als kind ben je emotioneel verwaarloosd of wellicht misbruikt. En het hoeft niet altijd iets fors te zijn, een grove schending. Maar het komt terug als een smeulend vuur waar maar zo de vlam in de pan kan slaan. Het is goed om te zien vanuit de Bijbel dat aan boosheid een geloofs- of een ongeloofskant zit. En je zou dat als volgt onder woorden kunnen brengen. Wij hebben geen vrede met anderen omdat we geen vrede met onszelf hebben. En we hebben geen vrede met onszelf, omdat we geen vrede met God hebben. In dit alles speelt het geloof een belangrijke rol. Romeinen 5, vers 1 zegt: wij zijn als rechtvaardigen aangenomen, gerechtvaardigd door het geloof in onze Heer Jezus Christus en hebben vrede met God. Geloof richt onze aandacht op de Heere Jezus en trekt onze aandacht af van een irritante collega of een pijnlijk moment, dat zeurende verdriet of die beledigende situatie. Laat me een paar van die situaties mogen uitwerken. Als je kijkt naar die irritante collega, geloof wil recht leven voor God en staat niet toe dat die collega tussen jou en God in komt staan. En als dat dreigt, dan is dat een punt om te gaan bidden van: Heere God, die collega die houdt mij bezig, die raakt me heel diep. En als je dat doet, verschuift langzaam de aandacht van die collega af naar God toe. Of neem dat pijnlijke moment. Zo'n heel moeilijk moment kan je bezig blijven houden. En ergens beleef je het steeds weer dat een ander onheus naar je toe geweest is. En je kunt het gaan koesteren en manieren bedenken om hem of om haar betaald te zetten. Die eens lekker terug te pakken. Om je beschadigde ik genoegdoening te geven. En je kunt tegen jezelf zeggen, wat heeft die ander verdiend? Hij of zij heeft mij heel wat pijn gedaan. Dan zegt het geloof op datzelfde moment, nee. Jezus Christus maakte meer pijn, meer onrechtmatige pijn mee dan dat ik dat meemaak. Hij was van God verlaten. Dat hoef ik niet mee te maken. Op hem drukte de zondelast van heel de kerk. Zoals we zingen, u daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn, droeg u onze pijn. En dan mag ik in dat pijnlijke hart van mezelf de stem van Jezus horen. Mijn kind, die pijn droeg ik ook voor jou. Sluit je niet op en af met die messteek in je innerlijke. Ik wil je zielepijn genezen door zijn striemen, zo zegt Jesaja 53, met het oog op Jezus komst, door zijn striemen is ons genezing gegeven. Geloof richt zich dan op Jezus en door Jezus op God. En dan leg je God je situatie voor, van God, ik ben zo verdrietig, hierom en daarom, maar God, ik hoop op u. En dan kan ik u verzekeren, dat gebed doet de pijn doven. Dat pijnlijke moment zal blijven, maar God komt erin. God komt in die pijn en verzacht dat. En daar zit nog iets bij. Romeinen 12 vers 19... die geeft ons heel duidelijk een advies mee als die zegt, wreek uzelf niet geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven dat God zegt, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Nu, dat is een bijzonder stukje Bijbeltekst. Op meer dan één plaats in de Bijbel staat dat God boos is. Je zou zeggen van, hoe zit dat nou, hè? Hoe combineer je dat nu? Nu, het is dan niet zo dat God een soort humeurige, vertorende godheid is die het leuk vindt om mensen te pesten of iets dergelijks. Absoluut niet. God wordt boos over het kwaad. Bijvoorbeeld is God boos over Sodom en Gomorra vanwege de immoraliteit van deze steden en het gebrek aan gastvrijheid. God is boos op Jona bij Nineveh, omdat hij niet bewogen was met de mensen in deze grote stad en alleen maar uit was op vermaak onder zijn parasol. God is boos op de rijken in Israël, zo zeggen de profeten, die zich niets van de armoede en de ellende van de naaste aantrokken, maar alleen uit waren op plezier en eigen gewin. Nu, God kan combineren wat wij niet kunnen combineren. En dat is een brandende liefde en boosheid. God houdt dat bij elkaar, waar wij dat niet kunnen. Paulus gebruikt in Romeinen 12 de uitspraak over Gods wraak. En maakt deze, en dat best heel bijzonder, tot een krachtige motivatie om goed met onze eigen boosheid om te gaan. Nu, hoe zit dat nu precies? Als daar staat dat God zegt, ik zal het vergelden, spreekt de Heere, mij komt de wraak toe. Nu, het is een citaat uit Deuteronomium 32 vers 35, waar God zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal het vergelden. Kijk, als iemand mij negeert of mij rot behandelt, als iemand mij persoonlijk bezeert en God bestaat niet, Ja, dan zal niemand die ander terugpakken als ik het niet doe. Want als ik het niet doe, dan zit ik met de brokken en de ander komt er ongestraft vanaf. En dan zeg ik inwendig, dat is niet eerlijk. En dan ligt het voor de hand om die ander betaald te zetten, om boos te worden, om erover na te denken hoe je die ander kunt terugpakken. Als er echter een God is die onrecht en kwaad aanpakt, zoals wij geloven dat de God van de Bijbel doet, dan geeft dat een totaal nieuwe situatie. Dan kan ik het namelijk aan God overlaten om met die persoon af te rekenen. En dat doet God ook, zo zegt de Bijbel op meer dan één plaats. Dat doet God in dit leven of in het leven na dit leven. Dat is aan God. Paulus zegt, bedenk nou dit als je boos bent. En vers 18, leef in vrede voor zover het van u afhangt. Houd vrede met alle mensen en laat plaats voor de toorn. Nou, dat is evangelie, toch? Wij hoeven de ander niet terug te pakken. Als wij geloven in God, dankzij Jezus, doet Hij dat voor ons. Nou, dat scheelt ons een hoop gedoe, een hoop boosheid, een hoop verloren momenten, een hoop chagrijn van ik zal dit en ik zal dat. En dan denk je toch van, ja, is toch ook weer niet zo netjes, hè? Nee, het hoeft ook niet. Het is niet alleen netjes, het hoeft ook niet. Maar bedenk dan wel dat voortraject, hè, van gebed. Laat het niet zo ver komen dat langzaam het kookpunt genaderd wordt en het tot een ontploffing komt. Ga ermee naar God en bedenk, God zal wel die persoon aanpakken. Het is aan God. Laat plaats voor de toorn. Laat de boosheid erbuiten. Ga in gesprek, uiteraard. Bespreek je spanningen. Protesteer tegen een oneerlijke behandeling. Maar doe niet mee aan de vicieuze cirkel van bitterheid, rancune en venijn. En Paulus doet er nog een schepje bovenop als hij zegt in vers 20, maar indien uw vijand honger heeft, en wie is die vijand? Ja, dat is die collega. Dat is die persoon waar je toch heel moeilijk door één deur kunt, waar je niet van kunt genieten, die altijd rotopmerkingen vindt maken, die verkeerd kijkt enzovoort. Nou, die persoon. Paulus zegt, nou, als die vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dus, doe iets totaal onverwachts. Wees bijvoorbeeld aardig voor hem, voor haar. Of koop een cadeautje, geef een bos bloemen. En dan niet alsof je een bom aan iemand geeft, van hier heb je die bloemen, maar nou, doe dat gewoon vriendelijk, van ik vind het leuk om je iets te geven. Dus, zegt Paulus, ik zeg dat niet, Paulus zegt, ga een stap verder dan dat je normaliter zou doen bij iemand anders. En dat gaat enorm tegen ons gevoel in. Maar het is best wel een heel belangrijk advies. Kijk, soms kun je je boosheid niet inhouden. Je kunt dat proberen weg te duwen, maar het gaat niet. Dan kun je dat uiten op een actieve manier, echt recht op de man af. Je kunt dat op een passieve, op een hartelijke manier doen. En zegt Paulus, waarom zou je dat nou niet doen op een aangename manier? En als we dat doen, dan brengen we de ander in verlegenheid. Vurige kolen hoop je op zijn hoofd. Hij is, ja, verrast, weet zich geen houding te geven. Zo van, wat moet ik hier nou mee? Nou, oké. Je zou kunnen zeggen, dat is dan je genoegdoening, als je dat zo zou willen formuleren. En het tweede is dat vriendelijkheid een angel haalt uit een pijnlijke situatie. En dat er ruimte kan komen voor een gesprek. Vanaf de andere kant, of dat je zelf dat wat aandraagt van, ineens komt er een andere wind in de situatie gewaaid. Nou, om terug te komen op dat verhaal van Charles Roberts uit Amerika. Zijn slachtoffers toonden het opmerkelijke vermogen om te doen wat Paulus hier zegt. In de weken nadat de kinderen waren overleden, vergaf de Amish gemeenschap van Paradise deze moordenaar niet alleen, maar ze openden ook een bankrekening ten gunste van het gezin van de moordenaar. Nu, deze bijzondere christelijke gemeenschap, die nogal eens weggeschreven wordt als ouderwets, liet zien dat het mogelijk is om boosheid om te zetten in vergeving en liefde. En dat bracht niet die 5 jonge levens terug, maar het bracht wel iets moois. Een zekere vrede voor pijnlijk getroffen mensen. Het stuk uit Romeinen 12 sluit af met overwin het kwade door het goede. Iemand noemde hierbij de discipline van stilte. Onze woede wordt veelal uitgedrukt met woorden. Hatelijke, bijtende, scherpe woorden. Waar we maar zo spijt van kunnen hebben, net na het moment waarop we ze eruit gegooid hebben. Een goede oplossing zou zijn dat we leren hoe we even een paar seconden onze mond kunnen houden. Even zwijgen voor een moment. Stil worden naar God. En dat in navolging van Jezus, waarvan Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 23... Toen hij leed, dreigde hij niet, maar gaf het oordeel over aan God die rechtvaardig oordeelt. Jezus gaf het oordeel over aan God. Nu, dat is de weg die ook hier getekend wordt. Vertrouw op God. Zoek contact met God op dat moment als het begint te knetteren van binnen. En zoek de vrede. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Die vrede lucht echt op de korte termijn en zeker op de lange termijn. Amen. Zullen we samen de Heere God danken? Dank u wel voor uw woord wat u ons gaf deze middag om te overdenken. Dank u wel voor datgene wat u ons daarin geeft. In plaats van boosheid, de vrede van u. Vrede van God, de vrede van God zij over ons. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die vrede in zo'n ruime mate hebt verdiend. Doordat u verzoening bewerkt aan het kruis. En toen u daarna opstond uit de dood en bij de discipelen kwam, toen sprak u hen de vrede toe. Vrede zij voor jullie. We mogen die vrede ontvangen van u en we hebben die ook echt nodig. Omdat we leven te midden van heel veel mensen die onrustig zijn, met een stuk onvrede leven. Zoveel irritatie als we om ons heen ons oor te luisteren leggen of lezen op internet, bij nieuwsites of op andere plaatsen. Er is zoveel irritatie, zoveel wat we niet kunnen zetten, wat net iets anders is dan dat we zouden willen of dan dat het ideale plaatje ons tekent. En we zijn zo mopperig. Er kunnen ook echt situaties zijn waarin we in de clinch liggen met de ander. Soms kunnen we ons wellicht afvragen van hoe kwam het nou ook alweer? Waar is het ergens misgegaan? We hebben gezegd van het begint ergens met het besef dat we de vrede met u missen. En dat als de vrede van u in ons leven komt, wij het niet zullen willen hebben dat er iemand anders tussen u en ons in komt te staan die ons heel diep van binnen raakt. Omdat we willen dat u alleen met uw liefde en vrede ons diep van binnen raakt. Dan kunnen we het niet zo plooien in het leven dat dat nooit gebeurt, dat het misgaat of dat het dreigt mis te lopen. Dan geeft u ons het wapen van het gebed. Helpt u ons om die in te zetten. En om op een goede wijze om te gaan met spanningen op ons werk, in de familiesfeer, ook in de gemeente. Dat het gesprek daar mag zijn, dat we dingen uitwisselen, het toetsen aan uw woord. Maar dat we niet er een stuk emotie tegenaan gooien om daarmee onze woorden kracht bij te zetten. Of beter gezegd om onze zin door te drijven. Helpt u ons om dat steeds op een goede wijze te doen. Dat valt niet mee, Heere God, maar u bent er altijd. U bent niet alleen hier in de kerk als we denken van ja, er zit toch best wat in. Laten we het dus op die manier proberen. U bent er ook als dat moment zich weer opnieuw aandient. En helpt u ons dan om daar op een juiste wijze mee om te gaan. We lazen over die ongewone actie. Dat we eten geven of drinken aan een vijand. Iemand waar we niet mee door een deur kunnen. En dat gaat erg tegen ons gevoel in. En we weten misschien ook niet goed hoe we daar handen en voeten aan moeten geven. En toch willen we dat in navolging van wat Paulus ons schrijft proberen op te volgen. Helpt u ons daarbij. En laat ons het kwade mogen overwinnen met het goede. Zegent u ons daarbij. Wilt u ons dat geven in de persoonlijke sfeer? In het huwelijk, in het gezin, in de gemeente, op ons werk, op school, in de familiekring, in de vriendenkring. Dat we het kwade overwinnen door het goede. En dan bent u, Heere God, degene die ons daarin wil de weg wijzen. Die ons wil vullen met het goede, met de vrede van u. Die dat goede ook op onze weg wil brengen, dat we een kans krijgen om een goede zet te geven. Dat we in onze gedachten goed denken. Vanuit u naar de ander, u liefhebben boven alles, de naaste liefhebben als onszelf. Zo willen we bidden voor elkaar. Gaat u met ons mee voor deze werkweek. Zegent u ons in wat we hebben te doen. Wilt u ons trouw maken en behulpvaardig. Geeft u ons kracht als we met een handicap te maken hebben of in ons gevoel belemmerd zijn. Wilt u met de jongeren zijn? Leidt u hen naar u toe, naar de goede plaatsen, de goede ontmoetingsplaatsen. Zegent u hen in de catechisaties die ze hebben te volgen, de clubs, de verenigingen. Wilt u met de ouderen zijn, degene die beperkt wordt in de beweging, in het gaan naar de kerk of naar andere plekken. We willen u bidden voor al het werk in de gemeente, wat de kerkraad doet, het bezoekwerk, de zorg voor elkaar, de diaconie in de liefde van u, Heer Jezus Christus, zichtbaar maken. Zegent u het werk van onze universiteit, het evangelisatiewerk. Laat het geen ondergeschoven kindje mogen zijn van ja, dat is ook waar. Maar dat het de liefde van ons hart heeft. Hoe kan ik vertellen over Jezus aan mensen in mijn omgeving? Zo willen we ons leven in uw handen leggen. Gaat u met ons mee. Als we van hier gaan, geeft u ons nog een goede zondagavond. Dat vragen we van u. In de wegneming van onze zonden. Uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. Dan zingen we van de avondzang het eerste en vierde couplet. beleiden ons geloof en zingen dan onze slotzang van de avondzang, het zevende couplet, O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Ik nodig u en jou uit om met mij al dus te beleiden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, maar op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. De zegen van God mee, verheft uw hart tot God, ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.